Goedemorgen.
Goedemorgen.
Selamat pagi. Okay. Wij hebben nog wat teksten waarin, de teksten die wij zingen, waarin begrippen voorkomen uit een andere cultuur. De telefoon ging. Moet ik hem opnemen? Met Tom? Nee? Ten eerste, er zijn teksten over vrouwelijke gestalten. Dat weten we. Prajnaparamita, Kuan Yin. En dat komt uit een andere cultuur, dat blijft uit een andere cultuur. Zelfs voor mij, al was ik al heel jong daarmee vertrouwd, het is toch altijd anders dan de eerste beelden die ik meekreeg. De icoon toen ik 8 jaar was van de Moeder Gods met de kaarsen in een kerk onder de oorlog. Maar ik denk dat dat voor iedereen ergens, ondanks alle vertrouwdheid, ook iets exotisch blijft. Afstandelijk. En ik heb een tekst van een Russische schrijver waarin heel veel elementen die wij noemen in sutra's en die wij beleven. Meditatie. En deze auteur, ik zal maar even zeggen hoe die heet, Yevgeny Zamyatin. Er zijn 2 werken van hem vertaald in het Nederlands. Het eerste heet Wij, de meervoud van ik. Dat gaat dus over ons. En het is een soort anti-utopie, of een dystopie zoals dat heet. Het speelt in een verre toekomst waarin de wereld totaal verstart is. Verstart in wetenschap, in ratio. En waarin een figuur, een vrouwelijke gestalte, dat is bij hem altijd een vrouwelijke gestalte, die de intuïtie, die het irrationele, zij heet ook in de roman I333, I van Ira, zij doorbreekt dat. Als eenling. Ze betaalt er een hoge prijs voor. Ze wordt op een verschrikkelijke manier uiteindelijk terechtgesteld. Menselijkerwijs zou je zeggen, de strijd is verloren. Maar zij weet dat onze wereld, haar wereld, het is natuurlijk een perspectief in de toekomst, onder een stolp gevangen zit, achter een glazen wand. Hetzelfde beeld wat Dostojevski gebruikt, de muur. En dat een van de romanfiguren, idioot, letterlijk zich voorstelt als een glazen wand. De idioot, Mushkin, in de gelijknamige roman, voelt zich uitgesloten door wat innerlijk in hem leeft. En het is bijna de roman een schreeuw. Hij zegt ook, ik zou mijn hand willen uitsteken, ik zie alles bewegen, ik zie leven rond, maar ik kan er niet bij. Dat is natuurlijk voor een stuk Dostojevski zelf, die zijn eigen klacht aan neerschrijft. Die het gevoel had dat hij niet echt tot contact kon komen. En misschien hebben we dat soms allemaal, misschien in een periode. Ik heb het in elk geval heel sterk ook gekend. En er echt ook wel angst over gehad. Kan ik überhaupt wel nabij zijn? Ik heb enorm veel steun gehad aan mijn pleegmoeder, die mij altijd vertelde dat dat wel zo was. Want onze gevoelens kunnen ons ook bedriegen. Maar soms gaan we door moeilijke perioden waarin we onszelf, we kennen onszelf natuurlijk nooit, maar soms dat het heel diep op ons afkomt. En in deze roman van deze auteur, die mediteerde, die een boeddhabeeld gebruikte, die ook een boeddhabeeld beschrijft, komen al die elementen bij elkaar. De stilte, de meditatie, die innerlijke ommekeer en dat het te maken heeft met alle niveaus. In dit verhaal, en dat heet het verhaal over het allerbelangrijkste, en dat zegt hij ook een keer, en dat zal ik ook voorlezen, wat dat allerbelangrijkste is. Noemt hij al de grote thema's uit zijn leven. Dus de vrouwelijke gestalte komt daar terug, de oergestalte van de moeder, de liefde, de ontmoeting tussen 2 mensen, in dit geval verschillende ontmoetingen, maar allereerst tussen de 2 hoofdfiguren, een jongen en een meisje. De jongen staat op het punt om gefusilleerd te worden, krijgt nog 1 keer kans om het meisje, waarvan hij nooit heeft kunnen zeggen dat hij oma gaf, te spreken. En het is zeer ontroerend geschreven. Het heeft een erotische ondertoon, maar het is zelden zo'n tekst die zo zuiver is. Zij biedt hem in die laatste momenten haar borst aan en zichzelf. En dan gaat er echt iets voor hem open. Dat is ontmoeting als loutering. Het is ook ontmoeting als groeipijn. Maar echt als groeipijn, als geboorteweeën voor iets nieuws. Allebei voelden ze het. Letterlijk wordt dat ook gezegd. Alsof ook in hem er een nieuw kind aan het geboren worden is. Of hij zelf opnieuw geboren wordt. Het is dus heel intens. Niet iedereen zal het zo beleven. Ik denk dat het voor hem, Samjatin heeft de burgeroorlog meegemaakt. Die heeft verschrikkelijk veel dood en ellende en verschrikking en marteling om zich heen gezien. Ik denk dat je dan anders kijkt naar de werkelijkheid. En dat je dingen ervaart waar wij misschien niet zo toe komen. En dat het alleen maar dankbaarheid van ons is dat hij dat kan beschrijven. Want elke keer dat ik het lees, raakt het mij opnieuw. En elke keer dat ik het lees, brengt het ook begrippen die wij uit die andere traditie hebben, die voor mij telkens weer levend worden. En dat zal elke keer moeten gebeuren. Ik heb u wel eens verteld dat ik heb een Russisch-orthodox Frans theoloog gekend, maar ik vertel het nog maar een keer, Olivier Clément. Van oorsprong atheïst. En hij is, uiteindelijk is hij, heeft hij een ommekeer heeft hij meegemaakt. Ik heb dat ook verteld. En ze vroegen, hoe bent u bekeerd of zo? Dan zei hij, door de schoonheid van de dingen. Dan vroegen ze wat? Ja, de bloemen in Zuid-Frankrijk. En vooral zegt hij, la jeune fille. La jeune fille. Die geraaktheid. Maar hij zegt nog een keer iets. Hoe drukt hij dat ook weer uit? In elk geval zegt hij ook, en dat vind ik het meest ontroerende, als ze hem in een interview een keer bedanken, ik weet niet meer precies de woorden, bedanken voor alles wat hij geeft in zijn toespraken, in zijn boeken. Hij heeft heel veel gedaan voor de dialoog, ook tussen boeddhisme en christendom. En de interviewster die zegt tegen hem, voor alles wat u de mensen geeft, want u weet niet hoezeer u ons wakker houdt met uw boeken. En toen zegt hij, ik schrijf het en ik spreek het al allereerst uit om mijzelf wakker te houden. Want ik moet dat elke dag opnieuw doen om wakker te blijven. Anders verdwijnt het ook voor mij in de mist. Dat is eerlijk. Hij houdt het levend. En blijkbaar durft hij ook te zeggen, het is moeilijk voor mij om het levend te houden. Het is elke keer een opgave. Ja, niet iets vanzelfsprekends. Koan training is daar een stuk van, onzitten is daar een stuk van. Het lezen van boeken, want de koan komt ook, de onmogelijke vraag, uit literatuur voort. En daarom breng ik dit ook eigenlijk naar voren. Die vraag speelt altijd een duidelijke rol, ook in zijn werken. Later is hij uitgeweken naar Parijs. Daar heeft hij nog 9 jaar gewoond. Zoals de mensen die hem kenden zeiden, spitsationim sertum, zapitsationim retom, met verzegelde mond en een verzegeld hart. Hij heeft nooit meer willen spreken, ja, over koffie en thee, over gewone dingen. Maar als het ging over wat hij schreef en wat hij uitdrukte in zijn werken en over de wezenlijke dingen, hij wilde er niet over praten. En dat is prachtig. Dat is zwijgen, dat is zo diep ontdekken dat woorden tekort schieten. En ik zit hier maar met woorden daarover te praten, eigenlijk zou ik me moeten schamen, maar het kan niet anders. Gelukkig heeft hij ook, is hij blijven schrijven, maar het is wel iets heel wezenlijks wat hij uitdrukt met dat verzegelde hart en die verzegelde lippen. Misschien moeten we dat altijd daarbij houden als wij überhaupt zen of onze meditatie goed dan ook ter sprake brengen. Dat is het meest wezenlijke. Het is nooit uit te drukken. Het is don't know mind. Werkelijk wat Sansonim altijd zei, don't know mind. En ook die woorden kunnen weer de mist in gaan. Er kan makkelijk een gezegde worden, don't know. Hè? Als iemand iets vraagt, nee. Het is toch proberen te spreken. Maar altijd met het besef vanuit die don't know mind. En toch praten. Uiteindelijk doe ik dat hier ook. Uiteindelijk doet Samjatin dat ook. Isamatsu ook. Masao Abe ook. Ze hebben allemaal die twijfel gevoeld. Allemaal. En nu het verhaal. Gewoon maar een paar losse passages. Het verhaal speelt op verschillende niveaus. Het heet het verhaal over het allerbelangrijkste. Het gaat over leven en dood. Het eerste niveau is eerst het beeld wat hij daarvoor gebruikt, is een rups. Een rups die een cocon wordt. om ooit vlinder te worden. En die kokon valt een keer zo op de schoot, op haar heide. Hij zegt dat eigenlijk heel erg mooi, dat meisje zit met haar vriend Kukovjerov, zit ze dan vlak voor dat afscheid en die rups die valt in haar heilige driehoek, zegt hij. En zij neemt hem op en zij kijkt erna en zij voelt de pijn. Want dat beschrijft hij ook, de pijn van die rups die weet dat hij moet sterven en dat dat pijn doet. Maar hij weet ook dat het moet. Dat het moet, dat het niet anders kan, anders kan hij niet vlinder worden. Het is een symbool van door de dood heen naar dat wat nooit met woorden te vangen is, op geen enkele manier. Nee? En de tweede is dus de jongen en dat meisje, Talia en Kukovjerov, die daar zijn en die dood ook beleven. En ook gelijk dat dat een geboorte is, want allebei voelden ze in hun hart dat nieuwe leven dat daar plotseling is, al is het vlak voor de dood. En ook het besef dat het ineens met die diepe ontdekking niet meer erg is dat daar dood is. Dat ze weten tegelijk dat die nu op dat moment overstegen is. Er is geen dood. Dat staat in de Apocalyps, dat staat in de Hartsutra, geen ouderdom en dood. Het wordt allemaal makkelijk gezegd. Leven dood is een ernstige zaak. Eigenlijk staat er, leven dood is de fundamentele koan, hè, die wij allemaal uniek op onze eigen manier moeten oplossen, die niemand u kan vertellen. Geen leraar, zelfs de Boeddha niet, zoals Masao Abe en ook Te Ching mij dat ooit vertelde. Ja? En de derde niveau is ook een ontmoeting met pijn en geboorteweeën en een totaal nieuw iets. Door die groeipijn, door die geboorteweeën, door de dood heen, dat is als de aarde die beschreven wordt in deze roman als verloren, het is een andere planeet. Het is een planeet. Het is een symbool van de aarde die doodgelopen is. Het is dus werkelijk een anti, het is net als in dat andere boek, een dystopie, een gevangen aarde die verkild is, die dood is, waar geen zuurstof meer is voor de ziel. En dan nadert daar een andere planeet en dat wordt een botsing. Dat wordt een ondergang die ook verrijzenis is. Dat wordt doodsangst, dat wordt echt sterven en geboren worden. En ik weet niet, misschien is daar ooit een film van Lars von Trier op gebaseerd, die ik u kan aanraden, die ik al eens genoemd heb, Melancholia. Heeft iemand dat ooit gezien? Ja, dat is een prachtige film, hè? Dat is werkelijk dat daar, en daar is ook de hoofdfiguur een meisje, hè? Een vrouw. Een vrouw die in de ogen van anderen een beetje getikt is. Een beetje vreemd. Ja? En dan denk ik dan altijd wat Kierkegaard gezegd heeft. Het echte geloof en de echte diepste ervaring. En dan beroept hij zich op een, ik weet, het is natuurlijk niet helemaal waar. Daar moet ergens ook in iets ons gebroken worden. Zeg maar dat ik moet verdwijnen, zoals boeddhisten dat zeggen. Maar er moet een soort scheur zijn dat dat open gaat. Ja? Maar ik vind het een zeer indrukwekkende film. En ik ga die vrouwelijke hoofdfiguur ook mijn boek opsturen. Ja. Maar daar gebeurt ook dat het wordt net niet uitgesproken, maar juist die vreemde vrouwelijke randfiguur die zich van de wereld en van de moraal niets aantrekt, weet dat daar meer is en drukt dat met haar wezen uit. Precies op het moment dat die aarde vernietigd wordt, want daar eindigt het beeld mee, is het ook een beeld van grenzeloos licht. En daarna niks meer. Geen interpretatie, geen mooie woorden, geen mooie profetie. We moeten het daar zelf mee doen. Het is een open einde. En het ligt aan ons om het in te vullen. En die film kan ik dus iedereen aanraden, want dat is het derde wat hier gebeurt. En dan een paar teksten. Allereerst de stilte. Stilte. Oneindige stilte. In één seconde. Alsof een seconde een oneindigheid is. Druppels die op steen vallen. Druppels duizenden kilometers ver. En tegelijk vlakbij. Vlakbij als de eigen ziel. En morgen moet ik haar achterlaten. Ja, en dan zegt zij tegen hem, maar is dat soms nodig? Ik weet, wij moeten vertrekken. Maar is het dan nodig om de liefde echt te beleven, dat je je hele leven samen eet en drinkt en wandelt en vrijt? Is dat het allerbelangrijkste? Is dat het leven? Is dat de liefde? Is dat het hart dat open gaat? Nee, het allerbelangrijkste is, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, ach mijn lief, het allerbelangrijkste, wees maar stil. Hoor je de druppels op de steen? Hoor je de stilte? Zie je hoe enorm de stilte is? Weet je, er is een enorm licht om de aarde, maar wij zien het niet. En ineens begreep zij het. En ineens begreep zij alles. En ineens begreep hij het ook. En ook hij, op de rand van zijn dood, zegt tegen haar, ja, zo moet het gaan. Ik moet ook sterven. Als de vlinder, als de rups, als de planeet. Zo moet het gaan, ik begrijp het. Ik begrijp nu alles. Ik begrijp dit ene, het allerbelangrijkste. Er is geen dood. Punt. Geen verklaring verder. Gewoon, er is geen dood. Hier is het mee gezegd. Ja? Geen einde ook van ouderdom en dood. Leven, dood zijn ernstige zaken. De Hartsoetra. Allemaal stamelen. Net als dit. En dan, ja, nogmaals, Prajna Paramita. Ik zal een keer een mooie tanka meenemen uit Tibet, waar ze op is afgebeeld. Wij hebben hier altijd het beeld van Kuan Yin staan, dat vind ik prachtig. Prajna Paramita wordt ook uitgebeeld als een mooie vrouw op een tanka, zeer schaars gekleed, maar ontroerend met de lotus en, ik zal dat een keer meenemen. En dat is meer het symbool van de oermoeder van al wat is. Ja, oermoeder van al wat is. En tegelijk ook ondergrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. Moeder en oergrond van al wat is. Bodemloosheid en lichtvol mysterie. En hier op deze manier. En boven alle uit. In deze laatste momenten van de aarde, die vernietigd gaat worden, die gaat sterven, die opnieuw geboren gaan worden, die een einde tegemoet gaat dat het grote nieuwe begin is. Daar staat de moeder, doodstil, verheven boven alles. Haar silhouet staat in de rode gloed van de hemel gekerfd, de brandende aarde. Ze staat daar, de lippen vast opeengeklemd. Ze lijkt een standbeeld, ze lijkt van marmer. Haar schouders zijn gebogen onder een zeer zware last, maar ze staat. En ze wacht, en ze blijft staan, en blijft wachten, en blijft waken, en waken, en waken, terwijl de aarde splijt, terwijl er kloven verschijnen, duizendjarige muren instorten, het gerinkel van rondspattend glas, de aarde die sterft, en daarin een grote stilte. En in die stilte opnieuw druppels op een steen, eeuwen in een seconde, want de tijd heeft opgehouden te bestaan. En alles is nu plotseling, plotseling, uit het niets. En nu opent de aarde haar binnenste. Dat is ook een prachtig beeld, hè? Als een geboorte. Hè? Nu opent de brandende aarde haar binnenste, steeds wijder, nog wijder, zichzelf helemaal. Opdat ze bevrucht kan worden, opdat ze kan baren, opdat er in het purperen licht nieuwe, vurige wezens zullen ontstaan, totaal andere, totaal bevrijden. En daarna, in een warme witte nevel, met gouden licht, nog nieuwere wezens. Wezens die op bloemen lijken. En tegelijk op mensen. En alleen met een dunne steel nog verbonden zijn aan de aarde. Ja, en als menselijke bloemen zullen blijven rijpen. Zonder einde, eeuwig blijven rijpen. Einde. Een apocalyptisch visioen. Die tekst die kunt u dus altijd nog hopelijk beluisteren. En ik zal ook deze hele tekst op de website zetten. Dan kunt u hem ook lezen. Dit getuigenis, wat voor mij, ik lees hem vaak, altijd nog een opening is om wat wij zingen dichterbij te brengen. Wij gaan terug de stilte in.